vanuit een positie die de meeste van u vertrouwder is dan mij, mag ik hier dus vanmiddag iets zeggen voor u over christenen en politiek in het moderne Europa. En ik dank u zeer voor deze eervolle uitnodiging om hier voor u te spreken. Ik heb één keer eerder een Haemstede-conferentie bijgewoond, maar dat was als boekverkoper. Dat is al een tijd geleden. En dat was nog in Haemstede. Ik herinner me daar alleen nog van een avondlezing van dominee Beens. En de vergeefse pogingen die wij tussen de middag deden om het strand te bereiken. Het is een enorme wandeling door die duinen. Het is niet gelukt. Maar goed. Maar ik heb het karakter van uw bijeenkomsten ken ik natuurlijk. En via de onvolprezen verslagen in het Reformatorisch Dagblad. Heb ik ook altijd de inhoudelijke betogen kunnen volgen. En ik heb altijd begrepen dat dit een bijeenkomst is die vooral wordt belegd per onderlinge toerusting en onderlinge vertroosting. En u staat er, suggereerde dat al in uw gebed, een onderwerp op de agenda dat over iets heel anders gaat, of dat er in ieder geval een eentje naast ligt. Want als we het daarover gaan hebben, dan gaan we het hebben over het christelijk leven vanuit eigenlijk een geheel ander perspectief. Dus ik zou ook de titels van de andere lezingen lezen op de uitnodiging voor deze conferentie. Dan gaat het daar vooral over het leven van de christen coram Deo. Dat gaat over onderwerpen die spelen op het domein van Gods openbaring en bijzondere genade. De verwerkelijking daarvan in het leven van individuele geloof. Als het gaat over christenen en politiek, dan speelt zich dat eigenlijk af coram hominibus. Op het domein van Gods algemene genade. Die mooie term van Kuiper. Die naam valt er misschien voor het eerst in de geschiedenis van de aanbeveling. Maar ik zal het er ook bij laten. Die mooie term van Kuiper over de gemene gratie. Het gaat dan dus over het harde leven in publieke functies. Over het leven van de straat. Over het spel om de macht. En ik weet niet hoe u dat, hoe het u precies vergaat, maar misschien denkt u in dit verband dan wel aan die correspondentie tussen Johannes Calvijn en Adam Fumé. Adam Fumé was een Calvinist. In de loop van de jaren 30 was natuurlijk rooms-katholiek opgevoed, tot bekering was gekomen onder invloed van de prediking van Calvijn, van volgelingen van Calvijn. Maar hij werkte als rechter, als jurist, aan het parlement van Parijs. En het was in de jaren dat Calvijn die boekjes schreef tegen de Nicodemieten. Dus tegen mensen die wel een even dierbaar geloof als hij deelachtig was waren geworden. Maar die uit vrees voor vervolgingen, uit vrees voor hun positie, zich uiterlijk nog conformeerden aan het leven in de Rooms-Katholieke Kerk. Die dus op een verborgen wijze christen of Calvinist protestant waren, net als Nicodemus. En zoals u weet heeft Calvijn daar een aantal boekjes tegen geschreven, want dat vond hij maar niks. Als je Calvinist was geworden, protestant was geworden, de leer van de reformatie had omhelst, dan moest je daar ook voor uitkomen. En hij was daar eigenlijk vrij scherp in. Een beetje vinnig zelfs soms. En die meneer Fumé die las die boekjes en die schreef toen een brief aan Calvijn. En die zei: broeder, ik heb met veel plezier kennis genomen van tal van publicaties van u, maar deze vallen mij een beetje tegen. U schijnt zich niet te realiseren dat het enig verschil maakt of je hoog en droog in Genève zit, of dat je hier in Parijs aan het parlement vervolgde christenen eventueel bij kunt staan. En dat kun je alleen doen wanneer je niet openlijk je Calvinistische geloof beleidt. Ik ben een Nicodemiet, maar ik doe dat in het belang van de zaak. Want mijn aanwezigheid hier kan het leven van christenen redden. Kijk, dat leven, het leven van de vuile handen, maar met een hoger doel voor ogen. Daar gaat het om in christelijke politiek, denk ik. En dat is dus het onderwerp dat ik vanmiddag met u wil behandelen. Dat op mijn onderwerp, dat brengt ook met zich mee dat u wat andere namen en titels zult horen, denk ik, die van hier gebruikelijk is. Ik liet net al onvoorzichtigerwijs de naam van Kuiper vallen, maar ik wil best onthullen dat, ik zal ze niet telkens expliciet noemen, maar dat op de achtergrond van wat ik hier vanmiddag naar voren zal brengen, de boeken meespelen die ik gelezen heb van Louis en Bonhoeffer. En in meer uitgebreide zin het boek van een Franse aristocraat, Rooms-Katholieke aristocraat uit de eerste helft van de 19e eeuw, Alexis de Tocqueville, die op een manier over democratie en over moderne tijd heeft geschreven, die denk ik door geen enkele Calvinist is geëvenaard te naderen. Maar ik wil heel graag beginnen met het noemen, het herhaaldelijk noemen van een zeer vertrouwde naam. Want wie over het onderwerp christen en politiek nadenkt en daar een beetje serieus studie van zou willen maken, die komt vroeg of laat, en hopelijk allebei, uit bij een groot kerkvader uit 4e, 5e eeuw, Aurelius Augustinus, die van 354 tot 430 leefde. Omdat sommigen van u in hun preken de goede gewoonte hebben ontwikkeld om, en zoals wij journalisten dat ook doen in de aanhef van een artikel, om aan het begin zo ongeveer een indruk te geven van waar de rest over zal gaan, zal ik dat ook nu doen. Maar ik wil graag in het eerste gedeelte van wat nu volgt voor u schetsen hoe Augustinus, vooral in zijn hoofdwerk De Civitate Dei, spreekt over het christelijke leven in de Civitas Terrena. En wil ik iets laten zien van de actualiteit daarvan volgens mij, voor christenen die nu in het moderne Europa, of dat nu in Nederland is of elders, maar mijn referentie is natuurlijk de Nederlandse situatie, die daar politiek actief zijn. En om daar iets van te laten zien wil ik eerst iets schetsen van de situatie waarin zij nu politiek actief zijn, de bedreigingen daarvan, van die situatie. En ook iets suggereren van remedies om die bedreigingen te lijf te gaan. Dat telkens dus vanuit het perspectief dat Augustinus ons aanreikt in zijn boek De Civitate Dei. U kent natuurlijk allemaal Augustinus. U kent zijn confessiones. U kent zijn biografie. U kent misschien zelfs zijn roman C van Maria Rosseels. Ik was een christen. En daarom weet u dus dat hij in 354 in het Noord-Afrikaanse Tagaste geboren werd als zoon van een heidense vader en een christelijke moeder, Monica. Augustinus was een man van passies. Hij was een man met een briljant intellect, die een voorbeeldige klassieke vorming ontving en al gauw docent grammatica en retorica werd. Eerst in Carthago, in Noord-Afrika dus, van waar hij op een gegeven moment reisde naar Rome en Milaan, waar hij stedelijk leraar in de retorica werd, notabene op voorspraak van Symmachus, een van de leden van de Romeinse aristocratie, die zich verzette tegen de kerstening van Rome naar Constantijn. En ondanks deze prachtige en voorspoedige carrière, dat weet u ook, was Augustinus een man van diepe innerlijke onrust. U kent allemaal die spreuk, in quietum est cor nostrum donec. Requiescat in T. Dat was hij sinds hij als 19-jarige jongen, na het lezen van een helaas verloren gegaan geschrift van Cicero, de Hortensius, en hij zelf zegt, met een ongelooflijke gloed van het hart was gaan verlangen naar de onsterfelijkheid van de wijsheid. En dat was de aanleiding tot een lange zoektocht die hem bracht langs manicheïsme, academisch scepticisme en neoplatonisme, en die er uiteindelijk toe leidde dat hij de ware rust vond in het christelijk geloof. U kent die tolle lege scène uit zijn Confessiones, wanneer hij de Bijbel openslaat en Romeinen 13, vers 13 en 14 leest, en dan schrijft: het licht van de gemoedsrust stroomde mijn hart binnen, en alle duisternis van twijfel vloot heen. Hij wordt, zoals u weet, gedoopt door Ambrosius in de paasnacht van het jaar 387. Gaat terug naar Noord-Afrika, wordt daar eerst presbyter, had er al 395 bisschoppen en dat is hij gebleven tot aan zijn dood in het jaar 430. En wie zijn biografie bestudeert, die stelt vast dat die 35 lange jaren zijn geweest van tomeloze arbeid en gedrevenheid. En dat werk heeft zich ook neergeslagen in een zeer omvangrijk oeuvre, dat u misschien een groot deel kent. Augustinus als theoloog. Zelf heeft hij het hart van zijn werk altijd gezien in het prediken, in het verkondigen van het woord van God. In de hoop zondaars in het hart te treffen. In een bekend werk van hem, zijn verklaring van de psalmen, de Enarrationis in Psalmo, schrijft hij: er laait een vuur in het woord van God. En dat vuur is de gloed van de Heilige Geest. En wie door het woord van God, door die gloed die schuil gaat in het woord van God, getroffen wordt, wordt van de wereld gescheiden. Hij wordt getroffen om op te staan, gescheiden om vergaderd te worden, gewond om genezen te worden, gedood om te leven. Ik wil u nog één citaat opdienen. Een citaat dat, denk ik, de intensiteit van Augustinus' levenswerk verklaart. En waarin we hem misschien wel meer dan op welke andere plaats uit zijn werk dan ook recht in zijn hart kijken. In een preek die hij tegen het einde van zijn leven, in een van zijn laatste levensjaren, gehouden heeft op een van de jaardagen van zijn bisschopswijding. Hij zegt daar het volgende in een preek waarin hij terugblikt op zijn ambt, op de vele jaren waarin hij dat ambt heeft vervuld. En hij zegt dan: wat wil ik dan? Wat begeer ik dan? Wat verlang ik? En waarom spreek ik? Waarom zit ik hier? Hij zat tijdens de preek. Waartoe leef ik? Met geen andere bedoeling dan dat wij samen met Christus leven. Dat is mijn begeerte. Dat is mijn eer. Dat is mijn glorie. Dat is mijn vreugde. Dat is mijn rijke bezitting. Zo gij naar mij niet hoort, ik zal desniettemin niet zwijgen en mijn ziel bevrijden. Maar ik wil niet behouden worden zonder u. Dit leven van Augustinus in de dienst van God en van zijn gemeente heeft, zo zou je wel mogen zeggen, denk ik, zijn vervulling en bekroning gevonden in een groot werk van 22 boeken, 1295 pagina's in de Nederlandse vertaling van Gerard Weideveld, De Civitate Dei, de stad van God, waaraan hij ruim 14 jaar heeft gewerkt, van 412 tot 426. De aanleiding tot het schrijven van dit boek was een verzoek van een vriend en een geloofsgenoot van hem, Marcellinus, die een hoge ambtenaar was van de Romeinse staat, en die zich behoorlijk zorgen maakte over de vele verwijten aan het adres van christenen na de val van Rome in 410, als zouden die christenen, omdat hun geloof in het Romeinse Rijk dominant was geworden en officieel erkend was geworden ten koste van de heidense religie, als zouden die christenen daarom schuldig zijn aan de val van Rome. Dat was natuurlijk een enorme schok, die val van Rome, de plundering daarvan door Alaric en zijn West-Gotische legers. Ja, want Rome, dat was de Urbs Aeterna, de eeuwige stad. En Augustinus schrijft dan zijn boek De Stad van God. Je zou kunnen zeggen in de eerste plaats als een apologie. Een weerlegging van alle argumenten die door, vooral door die leden van die heidense aristocratie, waarop ze Magus deel van uitmaakte, tegen het christelijk geloof werden ingebracht. Augustinus tekent de val van Rome ook als een beproeving voor christenen. Omdat zij zouden leren dat het christelijk geloof geen garantie is voor wereldsucces. Maar al schrijvend is dat boek natuurlijk uitgegroeid tot een enorme en omvangrijke theologie van de geschiedenis, zoals we dat tegenwoordig noemen. Het is uitgegroeid tot een prachtig schilderij van een wijds panorama. De geschiedenis van de mensheid, van de schepping tot de voleinding. En dan gaat het natuurlijk vooral over de verhouding tussen de wereldgeschiedenis aan de ene kant en die van de heilsgeschiedenis en de kerkgeschiedenis aan de andere kant. En Augustinus schildert die relatie als een, zacht uitgedrukt, ongemakkelijke. Het is een relatie die zich het best laat duiden als een strijd tussen twee steden, tussen twee rijken of gemeenschappen, twee civitates. Aan de ene kant dus de stad van God, de Civitas Dei, en aan de andere kant de van God afgevallen stad, de stad van de wereld, de Civitas Terrena. En Augustinus doet door heel het boek heen zijn uiterste best om het contrast tussen die twee rijken te onderstrepen. Hemel staat tegenover aards, eeuwig tegenover tijdelijk. De ene stad wordt bevolkt door vromen, de andere door goddelozen. Deze stad is onsterfelijk, de tweede sterfelijk. De een is heilig en de ander onheilig. En dat correspondeert dan weer op een ander niveau met het verschil tussen de natuurlijke geboorte, op grond waarvan wij alle als onderdanen van die Civitas Terrena worden geboren, en de wedergeboorte. Het contrast tussen ootmoed en hoogmoed, gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid. Liefde tot God versus eigenliefde. De verering van de ware God tegenover de verering van afgoden. Het leven naar de geest tegenover het leven naar het vlees. En uiteindelijk natuurlijk het contrast, het meest bepalende contrast, het onderscheid tussen geloof en ongeloof. En dat contrast bepaalt volgens Augustinus het verloop van de geschiedenis. Dit is het hart van de geschiedenis. Deze strijd, hier gaat het eigenlijk om. Vanaf het conflict tussen Kaïn en Abel tot Christus' wederkomst, wanneer beide rijken voor eeuwig zullen worden gescheiden. Augustinus tekent dus het contrast tussen beide rijken, maar je zou kunnen zeggen dat zijn boek ook vooral vanuit een eschatologisch perspectief is geschreven. En dat hij dus duidelijk oog heeft voor de vermenging van beide rijken en de uiteindelijke scheiding van beide rijken op de jongste dag. In de huidige bedeling zijn het rijk van God en het rijk van de wereld nog vermengd. In die zin dat de Civitas Dei, de stad van God, niet samenvalt met de kerk. Omdat er ook in de kerk ongelovigen zijn. Maar Augustinus verwijst dan naar de gelijkenis van het onkruid en de tarwe. En de Civitas Terrena valt ook weer niet samen met wat we noemen de staat, de overheid. Misschien zelfs in tegendeel, je zou kunnen zeggen, Augustinus zegt het ook zo, dat de staat dankzij de voorzienigheid van God binnen het domein van die Civitas Terrena, binnen dat aardse zondige leven, nog een zekere orde en een zekere vrede handhaaft, die de chaos beteugelt waaraan het menselijk leven normaal gesproken op aarde ten prooi zou vallen. En wanneer dat leven volledig aan zichzelf zou worden overgelaten. En dat is de bekende, en dan vind je daar de bekende verwijzingen natuurlijk naar Romeinen 13. In contrast op Openbaring 13, waar staat en Civitas Terrena samenvallen met tijden uitbreken van vervolging van martelaren en bloedgetuigen. Dit perspectief van Augustinus diept hij nog iets meer uit door de periodisering die hij in de geschiedenis aanbrengt, naar analogie van de scheppingsweek. Zoals de schepping in zes dagen is gebeurd, onderscheidt hij ook zes perioden in de geschiedenis. Van Adam tot de zondvloed, van de zondvloed tot Abraham, van Abraham tot David, van David tot de ballingschap, van de ballingschap tot de geboorte van Christus en van de geboorte van Christus tot de wederkomst. En dat is een heel interessant perspectief en volgens mij ook een perspectief dat beslissend is, niet alleen voor de wijze waarop wij over politiek denken en waar wij in het politiek de accenten zouden willen plaatsen, maar ook voor tal van andere terreinen in het leven waarop wij als christenen actief zijn, laten we zeggen. Het biedt ook voor mij het enig juiste perspectief van waaruit je een krant zou moeten maken. Want als je tot je door laat dringen deze periodisering die Augustinus in zijn boek aanbrengt, dan is de enige conclusie, en dat is een conclusie die Augustinus zelf ook expliciet trekt, dat de gehele kerkgeschiedenis, vanaf de geboorte van Christus en alle heilsvelden tot het laatste, zijn wederkomst, samenvalt met die zesde dag. Er gebeurt het dus tussen Pinksteren en wederkomst geen wezenlijk nieuwe dingen meer. En de kanon is bijvoorbeeld afgesloten. En het Godsrijk, de zevende dag, breekt aan na de wederkomst. En Augustinus biedt geen enkele ruimte voor de gedachte dat christenen daarop zouden moeten anticiperen. Al zijn er in de geschiedenis natuurlijk wel tal van oases aanwijsbaar geweest. De zesde dag, dus dat betekent dat de rode draad van de geschiedenis is de pelgrimerende kerk van Christus. Die zesde dag, de geschiedenis, de moderne geschiedenis vanaf het jaar nul tot nu en tot het einde, is niet anders in essentie, als je vraagt waar het uiteindelijk om gaat, dan het tijdperk, zegt Augustinus, van de inzameling van Gods heiligen. En dat gebeurt door de prediking. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. En dat is een wereldlijke orde die vrede garandeert, een zekere orde en rust, waarbinnen het evangelie zijn loop kan hebben. Zoals ook de aanwezigheid van het Romeinse Rijk als providentieel is ervaren. Van, niet alleen vanwege de infrastructuur, maar omdat het gedurende lange periode ook de vrede en rust heeft gegarandeerd, dankzij welke het christelijk geloof zich kon verbreiden. U weet dat, wat ik nu vertelde, weet u natuurlijk allemaal al. Maar ik heb het in herinnering willen roepen, omdat het, zoals ik net ook al zei, het enig juiste perspectief biedt volgens mij, wanneer je wilt praten over christenen en politiek en een christelijke visie op de staat. Het perspectief dus dat wij al 2000 jaar lang op de voorlaatste dag leven, tussen Pinkster en wederkomst, de korte spannen tijd tussen het voorlaatste en het laatste helsfeit waarin Christus zijn kerk vergadert. En je vindt het ook prachtig verwoord in de zondagen 18 tot en met 21 van de Heidelbergse catechismus. En van daaruit denk ik dus dat het enig juiste perspectief op de rol van de staat ons wordt aangereikt. Als een ordening en instelling van God, om wat meer nieuwtestamentische termen te gebruiken, als liturg en diaken van God. Luthers te zeggen als het regiment van God in deze wereld, om de onveranderbare realiteit van de zonde te beteugelen. En aldus een aardse orde en vrede te creëren, waarbinnen het woord van God zijn loop kan hebben. En wij als christenen een stil en gerust leven kunnen leiden. Met andere woorden, het hart van de christelijke politiek kent maar één spits. En dat is het waarborgen van de vrijheid van de christelijke godsdienst. Alle andere dingen zijn ook wel leuk en interessant misschien, maar niet zo belangrijk als dit perspectief. Nou zou ik het hebben over de actualiteit van dit perspectief. Welke keuzes er voortvloeien wanneer de huidige situatie waarin christenen politiek bedrijven beziet vanuit het perspectief dat Augustinus ons aanreikt. Maar als je dat perspectief ook nu nog wilt laten gelden, dan moet je dus eventjes stilstaan ook bij wat die huidige situatie is. En vervolgens de vraag stellen waar dat toe leidt en tot welke keuzes die dat perspectief aanleiding geeft. Als je dat perspectief in de huidige situatie dus van belang acht en zelfs misschien bevrijdend acht, moet je wel weten in welke situatie het heel precies moet toepassen. Dan moet je dus de huidige situatie analyseren. En voordat ik dus op Augustinus terugkom, zou ik daar in de komende minuten eerst een poging toe willen doen. In de politiek, in de huidige, in de moderne politiek, gaat het in feite maar om één vraag. Er zijn tal van facetten aan het politieke leven te onderscheiden, maar uiteindelijk komt het hierop neer: wiens wil is wet? En wiens wil wordt wet? En dat lijkt heel vanzelfsprekend. Maar in feite is het nieuw. In feite, gezien in het licht van de geschiedenis, is het zelfs een vrij recente aberratie. Want in het klassieke en christelijke denken, het denken dat je terugvindt bij klassieke auteurs als Plato, Aristoteles en Cicero, ook bij christelijke denkers als Thomas van Aquino in de middeleeuwen, en het is een traditie die natuurlijk in de tijd van de reformatie en in de tijd van het Ancien Regime en tot op heden is voortgezet. Je vindt het bij Hooker, in dit geval Thomas, maar Richard Hooker. En je vindt het ook bij een man aan het eind van de 18e eeuw actief was, maar zijn naam ontschiet me nou. On the Reflections on the Revolution in France. Burke. En je vindt het ook bij C.S. Lewis. En je vindt het bij de fenomenologie. En dat is een hele andere opvatting. En dat is dus de opvatting dat de taak van de overheid begrensd wordt. De mogelijkheden van de overheid in haar wet en regelgeving begrensd worden door de rechtvaardigheid. En de rechtvaardigheid dan met een hoofdletter. Dat wil zeggen door een voorgegeven morele orde. Die onafhankelijk van de menselijke wil tot stand is gekomen. En die voor haar bestaan en geldigheid ook niet afhankelijk is van menselijke instemming. Het is wat elders in de literatuur wel wordt aangeduid, de natuurwet die door God in het menselijk hart is ingegrift, die door de reden kenbaar is, als iets dat boven menselijke waarden en normen aanreikt, waarbinnen de mens zich heeft te voegen. Ook de overheid, die in haar wet en regelgeving niet meer kan doen, en ook niet meer mag doen, dan deze voorgegeven wet van onveranderlijke waarden en normen in concrete situaties toepassen en verbijzonderen. Dus niet wat een soeverein wil, is bepalend in politieke opvattingen bij deze denkers, maar dat wat de natuurwet voorschrijft. Het is een bekende gedachte, u kent dat boek van Rutherford, het heet Lex Rex. Dus de wet is koning en niet andersom. De koning staat niet boven de wet, maar onder de wet. En in dat denken, het klassieke, ook christelijke denken over de overheid en politiek, ontstaat een omslag, die tekent zich al af in de tijd van de Renaissance, in het denken van Machiavelli. En die dat is een traditie die een eerste hoogtepunt, of zo u wilt, dieptepunt bereikt, in een boek dat in 1651 verschijnt in Engeland, de Leviathan van Thomas Hobbes. Dat is een parodie op de institutie van Calvijn voor een deel. En in dat boek wordt omstandig betoogd dat dat wat recht is, wordt niet bepaald door de natuurwet, de onveranderlijke wet, de onveranderlijke waarden en normen, zoals die zijn geopenbaard in concrete situaties toe te passen. Maar wat recht is en wat kracht van wet moet krijgen, wordt uitsluitend en alleen bepaald door de wil van de vorst. Want die vorst is legibus solitus. Hij staat boven de wet, boven het recht, omdat hij ook de bron van het recht is. Dat Thomas Hobbes ertoe kwam om dat zo te formuleren, hangt samen met een echt gitzwart mensbeeld. Dat op het onze lijkt, maar uiteindelijk totaal anders is. Omdat Thomas Hobbes niet geloofde in de algemene genade, al helemaal niet in de bijzondere genade. Omdat hij niet geloofde dat mensen bekeerlijk zijn. En als je dat niet meer gelooft, dan is dit aardse leven niet meer dan een jungle, waarin instituties een enkele rol van belang kunnen spelen. Dan is er nog maar één instantie die alle onderdanen een beetje in het gereel kan drijven. Dat is die soevereine, absolute vorst, wiens wil wet is. Dat denken van Thomas Hobbes krijgt natuurlijk een pendant aan het einde van de 18e eeuw, in het denken van Jean-Jacques Rousseau. En dan wordt het weer omgedraaid. Wat recht is, ja, niet in de zin dat er een terugkeer komt naar de heilzame begrenzing van de wet van God. Maar dan, wat recht en wet is, wat recht is en wat kracht van wet moet krijgen, wordt dan bepaald niet door de wil van de vorst, maar door de wil van het volk. Die wil van het volk, die laat zich natuurlijk moeilijk vaststellen. Of je zou over ieder onderwerp een enquête moeten houden, of een referendum. En dat dachten ze zelfs toen nog niet aan. Maar die openbaart zich niet in de volonté de toe, de wil van allen, hoofd voor hoofd, van alle onderdanen hoofd voor hoofd, maar in de volonté generaal. Dus de wil van de meerderheid van een volk. Zoals die tot uitdrukking wordt gebracht in een besluit dat in een tegenwoordigend lichaam is genomen, dat genomen heet te zijn in het algemeen belang, en waarna een minderheid zich heeft te voegen. Dus in de politiek, sindsdien, het kondigde zich aan al bij Thomas Hobbes, het krijgt zijn beslag in het denken van Jean-Jacques Rousseau, en het is eigenlijk een gedachte geweest die zich gevoegd heeft met de gedachte van de vertegenwoordigende democratie. En uit dat huwelijk is natuurlijk de liberale democratie geboren, zoals die zich overal in Europa in de 19e eeuw baan heeft gebroken, ook in Nederland, dankzij Thorbecke. En in die politiek gaat het dus niet meer, tenminste in de hoofdlijnen niet meer, om wat recht is en redelijk. Maar het gaat om de wil van de soeverein. Of dat nu de vorst is, die het nog lang geprobeerd hebben vol te houden, zoals u weet. Of dat dat nu de volonté generale is van het volk. En dat is iets dat nu algemeen geaccepteerd is. Wat besluiten in het parlement worden immers bij meerderheid van stemmen genomen. Er wordt van uitgegaan dat zo'n besluit in het algemeen belang is. En minderheden hebben zich daaronder te voegen. En zich daar niet tegen te verzetten. Dat is natuurlijk heel erg in een democratie. Dan wil ik even kort schetsen dat, ik suggereerde zojuist al dat dat een ontwikkeling is die natuurlijk eerst alleen in de bovenste regionen van het intellectuele leven in Europa zich heeft voltrokken. Bij Machiavelli, Hobbes en zo naar Rousseau. Met als schakel John Locke. Maar dat het op een gegeven moment zijn beslag heeft gekregen in de manier waarop het politieke leven in de 19e eeuw vorm is gegeven. En zoals het tot op heden in essentie nog altijd is. En zal geloof ik ook wel zo blijven bestaan. Maar dat het eigenlijk iets geks is. In die zin iets geks, iets nieuws. Iets ongehoords. Dat de wil van een volk bepaalt wat er gebeurt. En dat die wil van het volk niet expliciet wordt begrensd door de wet van God. Dat dat zo algemeen verbreid is geraakt en dat een overgrote meerderheid van de huidige bevolking, waar ook in Europa, dat er niet eens bij nadenkt en dat als vanzelfsprekend accepteert. Daarachter gaat natuurlijk een aardverschuiving schuil in de culturele en intellectuele geschiedenis van West-Europa. Niet alleen in Nederland, maar in geheel West-Europa. En dat is een ontwikkeling waarvan je kunt zeggen dat de scheidslijn richt ongeveer rond 1800. Het is natuurlijk een ontwikkeling die nog niet alles heeft aangeraakt en alles heeft vermorzeld wat onder haar voeten kwam. Het is ook niet iets wat van de een op de andere dag is gebeurd. Het is een langzaam proces dat zich in golven heeft voltrokken, wat nog niet alles heeft aangeraakt, maar dat wel dominant is geworden. Tot 1800, zo zou je kunnen zeggen, was West-Europa een tamelijk homogene gemeenschap. In ieder geval vertoonde het West-Europa van het Ancien Regime en van de middeleeuwen een homogeniteit die belangrijker is en bepalender is geweest dan alle verscheidenheid die in deze periode natuurlijk ook aanwijsbaar is. Het werd gedragen, het culturele en intellectuele leven, door een bewuste en expliciete erkenning van de twee pijlers onder de westerse cultuur, die van Jeruzalem en Athene. De klassiek humanistische en de christelijke, die sinds Erasmus en de reformatie nauw verbonden zijn geraakt. En na Luther krijg je Melanchthon, na Calvin krijg je gewoon weer een Danaeus. En daarin is dus rond 1800 een grote verandering gekomen. En die traditionele West-Europese cultuur bestaat hier en daar nog steeds. Maar er heeft zich een proces ingezet dat de dominante trekken van die cultuur heeft gewijzigd. En dat is waarschijnlijk een proces dat zijn hoogtepunt nog niet eens heeft bereikt. En de essentie daarvan is misschien wel dat de vanzelfsprekendheden zijn veranderd. Er is een bekend citaat bij een Engelse vroegromantische dichter die bij een waterval zit. En er komt iemand voorbij en die zegt, die waterval is grandioos. En Coleridge, die begin 19e eeuw in Engeland, die denkt dan, is die waterval nou grandioos? Zegt die uitspraak van die meneer die hier langs loopt iets over die waterval? Of zegt het alleen iets over de gevoelens van de persoon die dat zegt? Dat is de scheidslijn. Dus de vraag of waarden die wij aan iets toekennen, waardeoordelen, of die subjectief zijn en alleen maar iets zeggen over de emoties van degene die die uitspraken doet, of over zijn smaak, of over zijn culturele achtergrond, of dat er, dat is kenmerkend voor het denken in het oude Europa, objectieve waarden zijn. Dat dingen eigenschappen hebben die wij door de reden kunnen ontdekken en die onze instemming verdienen. En dat opvoeding dus eigenlijk niets anders is, en ook niet meer is, dan leerlingen juiste reacties leren. De aandoeningen en emoties op de juiste manier ordenen. zodat zij op de juiste, op bepaalde dingen, op de juiste manier reageren. Omdat er een causale relatie is tussen zijn en behoren, zoals dat in de fenomenologie wordt geformuleerd. Terwijl in het nieuwe West-Europese denken, dat zich vooral dankzij de romantiek baan heeft gebroken, de opvatting dominant is geworden dat waarden volstrekt subjectief zijn en persoonlijk en cultureel zijn bepaald. En als mensen eenmaal die denkverandering hebben meegemaakt, dan heeft dat natuurlijk belangrijke gevolgen voor het denken op allerlei andere terreinen van het leven. Voor de cultuur, voor de kunsten, de literatuur, waarin dus culturele en literaire uitingen zich niet meer voegen in een traditie van bestaande en beproefde vormen en beelden, waarin juist het subjectieve wordt verheerlijkt en het onbegrijpelijke en het anarchistische. In de religie is dit proces van verandering ondersteund door, in religieuze zaken, is het proces van verandering van denken ondersteund door de secularisatie. En zoals de West-Europese cultuur in de middeleeuwen is gekerstend, van heidens christelijk is geworden, is diezelfde cultuur vanaf de 19e eeuw sterk geseculariseerd geraakt. En dat is, secularisatie is geen terugval in het heidendom, waarvoor je soms wel eens mannen die daartoe geroepen zijn hoort waarschuwen. Het is veel erger. Want het is een beeld van Lewis. Zoals een vrouw geen maagd wordt wanneer ze van haar man scheidt, zo wordt een mens geen heiden door het christelijk geloof af te zweren. Hij keert namelijk niet terug naar de natuur, maar corrompeert zijn natuur. En hij zweert de natuurwet af, impliciet of expliciet, en bereikt daardoor een niveau dat intellectueel en filosofisch gesproken onder dat van de heiden ligt. In de politiek heeft het dus ook belangrijke consequenties, zoals ik zojuist al zei, in die zin dat niet recht en reden, maar de soevereine wil van vorst en volk dominant zijn geworden. Hobbes en Rousseau hebben het gewonnen in West-Europa van Johannes Calvijn en Burke. En die omslag heeft zijn beslag gekregen in de Franse Revolutie, die het politieke landschap van geheel Europa ingrijpend heeft gewijzigd. Het ancien regime, de oude aristocratische samenleving, heeft in een lang proces, soms via revolutionaire manier, elders veel geleidelijker, volledig plaatsgemaakt voor de nieuwe democratische samenleving, waarin de wil van het volk voortdurend kracht van wet krijgt en die wet, die wil, wordt uitgedrukt in meerderheden in het parlement, in de volksvertegenwoordiging. Waardoor de arena van het parlement is veranderd in een soort toneel waarop groepen en partijen pogingen doen zich de macht te veroveren en hun wil aan de samenleving op te leggen. Dat is een mentaliteit die ten diepste tirannie is in de huidige situatie. Nou ja, je kunt daar voor of tegen zijn, tegen die huidige situatie. En als je tegen bent, wij zijn tegen natuurlijk. En als je tegen bent, kun je twee dingen doen. En je kunt eindeloos dromen van wenkende perspectieven, van alternatieven. En je kunt die dromen ook gaan beschrijven. Je kunt ze vastleggen in boeken en die noem je dan visie en vaart of zo. En dat zijn misschien hele interessante boeken, maar ten diepste niet zo relevant. En daarom misschien ook zelfs wel onverantwoordelijk. Want je zou ook op een andere manier tegen kunnen zijn. En dan zou je kunnen beginnen met de opmerking, wat het anders is dan een capitulatie, maar de opmerking dat die huidige situatie een feit is. En in menig opzicht een onomkeerbaar feit. Dat je daarom misschien beter in aansluiting aan het gegevene zou kunnen onderzoeken waar nu precies die gevaren liggen van de huidige parlementaire democratie. En als je die hebt gedetermineerd, zou je vervolgens op zoek kunnen gaan naar bereikbare remedies. Dat onderzoek zou je natuurlijk vanuit verschillende perspectieven kunnen opzetten en uitvoeren. Maar zoals ik u in het begin al zei, ik zou dat hier willen doen het perspectief dat Augustinus heeft geschetst in De Civitate Dei. En volgens dat boek gaat het er dus om. Ik herhaal nu wat ik zojuist al meerdere keren heb gezegd, maar met weer andere woorden. Dat de geschiedenis open blijft. Dat er ruimte blijft voor de kerk en haar verkondiging. Dat de vrijheid van de christelijke godsdienst gewaarborgd blijft. Zodat het woord van God zijn loop kan hebben en Christus zijn heilige kan inzamelen. Want dat was toch immers volgens Augustinus het enige waarom het op de zesde dag nog gaat. En in dat opzicht is de huidige situatie zeker niet onbedreigd. Wanneer we ons dus realiseren dat de postchristelijke mens geen voorgegeven waarde meer erkent. En in dat opzicht dus erger is geworden dan een heiden uit de klassieke oudheid. Dat al die postchristelijke mensen bij elkaar bij meerderheid kunnen bepalen wat goed of slecht is. En hun wil aan de samenleving kunnen opleggen. Ja, het dreigt, dat is ook al door anderen natuurlijk geconstateerd, een soort nieuwe despotie van een elite van blanke, seculiere, liberale heren die met elkaar de grenzen van de tolerantie bepalen en daarbij hebben afgesproken dat er niet alleen een scheiding moet zijn tussen kerk en staat, maar ook een scheiding moet zijn tussen politiek en geloof. En die dus vraagt aan de bevolking, zoals die bijeenkomt in de Tweede Kamer, zouden willen opleggen dat er in de debatten die daar gevoerd worden geen ruimte meer is voor argumenten die op een religieuze overtuiging zijn gebaseerd. En deze huidige situatie, deze feiten, die winnen nog aan urgentie wanneer we nagaan hoe democratie in de praktijk functioneert. Want democratie is natuurlijk meer dan alleen maar een vorm waarin het politieke leven gestalte krijgt. Het is meer dan een manier waarop wij het politieke besluitvormingsproces hebben georganiseerd. Zij heeft als regeervorm ook zeer bepaalde effecten op de samenleving en op alle individuele burgers die in die samenleving wonen. Ik zal er een paar noemen en ook de keerzijde daarvan. Een democratische samenleving is anders dan de aristocratische samenleving open. In een aristocratische samenleving werd je voor een dubbeltje geboren, je werd nooit een kwartje. Vanaf je geboorte stond vast wie je was, wat je identiteit was en hoe je leven er de komende 50, 60 jaar zou uitzien. In een democratische samenleving staat alles voor iedereen open. Macht, wilde en status en iedere identiteit in principe. En dat veroorzaakt dus een enorme sociale mobiliteit, omdat de mogelijkheden eindeloos zijn. Nou ja, dat is natuurlijk de aanjager van de economische groei, waar wij al in het beginsel positief over zijn, maar deze stand van zaken heeft ook een keerzijde. Omdat de jacht op rijkdom en macht die in een democratische samenleving mogelijk is en volop wordt beoefend, deze wat Tocqueville noemt, revolutie van stijgende verwachtingen, bij individuele mensen natuurlijk keer op keer, en uiteindelijk natuurlijk leidt tot niet meer dan ontevredenheid, teleurstelling en frustratie. En dat is wat wij naar boven hebben zien komen in de maanden voorafgaande aan de Tweede Kamerverkiezing op 15 mei. En dat was de wind die Fortuyn in zijn rug kreeg en waardoor die zo groot kon worden. Er is nog een keer zeiden. Als het zo is dat burgers voortdurend alleen maar op jacht zijn naar wilde rijkdommen, naar vergroting van hun vermogen en noem maar op. Het is voortdurend op zoek zijn naar hun eigen nut en voordeel. Dan worden zij als vanzelf ook calculerend. Ieder voor zich, dat is het parool in een democratische samenleving. Dat leidt ertoe dat mensen er meer dan in een andere samenleving toe geneigd zijn om zich terug te trekken in het private domein van het eigen gezin of van de eigen familie. Dat de belangstelling voor de publieke zaak, voor maatschappelijke en politieke kwesties, navenant afneemt. Dat is ook iets dat wij in toenemende mate zien gebeuren. Dus individualisme, een van de bepalende factoren is van een democratie, leidt tot zelfzucht en vervolgens tot de weigering om maatschappelijke verantwoordelijkheden op zich te nemen. En die, al die verantwoordelijkheden, al die taken, al die dingen die moeten gebeuren, worden dan afgewenteld op de staat. Die die taken en verantwoordelijkheden natuurlijk heel graag op zich neemt en daar alleen een zekere belasting voor wil heffen. Om dat mogelijk te maken. En dat leidt tot een zeer bepaalde vorm van despotisme. Het wordt genoemd in de literatuur over dit onderwerp het milde despotisme van de verzorgingsstaat. Waarin een anonieme, bureaucratische macht, die haar onderdanen van de wieg tot het graf verzorgt, en die onderdanen ook zo hun pleziertjes gunt, en die ze, die pleziertjes ook mogelijk maakt via allerlei subsidies, maar ondertussen de wil en het karakter van de onderdanen fnuikt, en velen veroordeelt tot een leven van afhankelijkheid, van ledigheid en zorgeloosheid. En dit milde, het ten diepste mensonterende despotisme van de verzorgingsstaat, leidt ons vanzelf tot andere vormen van onderdrukking. Want een overheid die centraliseert, in die zin dat ze steeds meer van die taken en verantwoordelijkheden naar zich toetrekt, die ze eigenlijk aan de samenleving zou moeten overlaten, zo'n overheid houdt echt geen halt bij alleen sociaal-economische kwesties. Zij zal in toenemende mate ertoe geneigd zijn om haar net ook over alle andere terreinen van de samenleving uit te werpen en steeds dieper door te dringen in het leven van burgers. Een expansionistische staat zal altijd willen veranderen en vernieuwen en manieren van denken willen opleggen. De enige conclusie is, je zou dit voorafgaande in één zin kunnen samenvatten, zonder de verzorgingsstaat zou er geen algemene wet gelijke behandeling zijn geweest. Dat is een bekende uitspraak van de Amerikaanse president Jefferson. Nagelang wij de staat macht geven om dingen te doen voor ons, geven wij haar ook macht om ons dingen aan te doen. Dan is er nog een derde vorm van despotisme die de democratie bedreigt. Dat is de zogeheten tirannie van de meerderheid. Veel kennen wij uit de publieke opinie. We zijn daarom ook dol op enquêtes. En de uitslag van een stemming in de volksvertegenwoordiging. Dit is wat genoemd wordt de democratische ketterij. Dus de opvatting, de gedachte, dat een mening die door een meerderheid wordt gedeeld, juist en waar is, enkel alleen al vanwege het feit dat die meerderheid die mening is toegedaan. En omdat dat zo is, is het over het algemeen, binnen een democratie, binnen de democratische samenleving, dus niet alleen op politiek niveau, maar ook op het maatschappelijk niveau, weinig ruimte en begrip voor de argumenten en bezwaren van minderheden. De situatie is dus deze. En die probeer ik te beschrijven, om daar volgens vanuit het perspectief van de Stad van God iets over te zeggen. Dat de wil van het volk centraal staat en kracht van wet heeft, en dat die wil per definitie ongebreideld is. Zeker wanneer zij in toenemende mate wordt geuit door mensen die postchristelijk denken. Dus geen enkele voorgegeven morele orde erkennen, maar het slachtoffer zijn geworden van een alles doordringend waarden- en cultuurrelativisme. Die wil van het volk kan dus en zal dus steeds meer en vaker de samenleving willen ordenen en inrichten naar regels en wetten die een afscheid betekenen, een breuk betekenen met het verleden. Het verleden van Nederland als christelijke natie bijvoorbeeld. Dat is wat je voortdurend ziet gebeuren. En die wil van het volk is ook graag bereid om de centrale overheid belangrijke taken en verantwoordelijkheden toe te kennen. Die overheid zal dat graag accepteren, hoge belastingen heffen en haar tentakels naar steeds meer domeinen van het maatschappelijke en private leven van haar burgers uitslaan. En die tentakels bevatten een verlammend gif. De belangrijkste vraag natuurlijk is of hier iets aan te doen is. Of je effectieve restricties zou kunnen bedenken. Om die volkswil, die ongebreidelde, gepassioneerde volkswil van op hol geslagen postmoderne mensen enigszins te beteugelen. En in aansluiting op wat anderen hierover hebben gezegd, zou ik 3 punten willen noemen. Alle mensen, alle denken, politieke filosofen die zich met deze kwesties hebben bezig gehouden, Tocqueville voorop, hebben gewezen op het grote belang van de godsdienst, de religie, de aanwezigheid, ook in het publieke domein, van de christelijke kerk. Ik zal een citaat voorlezen van Tocqueville. Geloof stabiliseert de psychologie van de massa en matigt de passie voor vernieuwing. Religie brengt mensen immers een besef bij van grenzen die een goddelijke, morele orde aan het leven stelt. En bovendien brengt religie, een religieuze overtuiging, ik heb het dus steeds over de fides qua, niet de fides qua. Bovendien brengt zijn mensen verantwoordelijkheidsbesef bij, en dus ook brengt zijn mensen de plicht bij, besef bij van de plicht om zich in te zetten voor maatschappelijke verantwoordelijkheden. Dat is het eerste punt, het belang van godsdienst, om ook het besef van het heilige en het besef van grenzen en het besef van het bestaan van de natuurwet onder de mensen weer ingang te doen vinden. Het gaat dus om de publieke presentie van de christelijke kerk. De tweede plaats, het belang van de grondwet. Want we zouden die grondwet voor een deel, ik heb het hier alleen dus over de klassieke politieke rechten en niet over die flauwekul van sociale grondrechten. Maar we zouden de grondwet voor een deel kunnen zien als een belichaming van de natuurwet, namelijk van onvervreemdbare politieke rechten van burgers die hun leven beschermt tegen indringing en inmenging van de overheid. Als de overheid goed zou functioneren, zou er in feite weinig aan de hand zijn. Maar onze constitutionele erfenis is, dat is in de huidige situatie misschien ook haast vanzelfsprekend, in feite in handen gekomen van epigonen. En daarom zou het mooi zijn als dat grip van die constitutionele toetsing in de Nederlandse grondwet zou worden opgenomen. In de derde plaats, het belang van decentralisatie. Dat betekent dus dat de overheid taken en verantwoordelijkheden die zij zichzelf in het verleden ten onrechte heeft toegeëigend, weer moet overdragen aan de samenleving. Je vindt er iets van terug in het denken van Balkenende. Je vindt er iets van terug, niet genoeg, maar je vindt er iets van terug in aanzet in het huidige kabinetsbeleid. Dat betekent dus dat de instituties in de samenleving, wat ook wel wordt genoemd het maatschappelijk middenveld, of de civil society, dat die instituties die verantwoordelijkheden weer op zich zouden moeten nemen. Het zou burgers weer sterker maken en hen bevrijden van de lethargie waarin zij verzeild zijn geraakt, dat zij alles overlaten aan een expansionistische staat met als excuus dat wij daarvoor belasting betalen. Het bekende argument, ik betaalde voor, dus de overheid moeten doen. Kortom, een revitalisering dus van fatsoen en karakter door de publieke presentie van de christelijke kerk in het maatschappelijk leven, de waakzaamheid in zaken constitutionele verhoudingen en een rigoureuze aftakeling van vadertje staat. Dat zijn de punten waarop christenpolitici met anderen, met bondgenoten, met wie zij tot structurele overeenstemming op deze punten zouden kunnen komen, in het moderne Europa de strijd moeten voeren. Dat is om twee redenen in ons aller belang. Het garandeert de vrije samenleving die de rechten en vrijheden van de kerk ongemoeid laat. En dus in Augustiniaanse zin de geschiedenis openhoudt. Het is ook, tweede plaats, de enige samenleving waarin de kerk kan floreren. Als wij tenminste met elkaar van mening zouden zijn dat de kerk niet alleen een kerntaak heeft, die uiteraard bestaat in de verkondiging van het evangelie, maar ook een maatschappelijke taak. En dat niet alleen ten opzichte van de huisgenoten des geloofs, een eigen school en bejaardentehuis en wat iets meer zij, maar ook ten opzichte van de samenleving als geheel. En wanneer ik hier ben aangekomen, ben ik dus bij het eigenlijke scharnierpunt. Hier grijpt alles in elkaar. We hebben de goede gewoonte ontwikkeld om op verjaardagen onder elkaar te klagen over het maatschappelijke en morele verval. Maar we zouden daarbij moeten beseffen dat alleen wanneer de kerk weer maatschappelijk present wordt, dat ze alleen dan een bijdrage kan leveren aan de revitalisering van geloof en normbesef in de samenleving. En dat alleen wanneer die revitalisering plaats heeft, dat we dan alleen dan weer burgers krijgen die sterk en karaktervast genoeg zijn om zich niet als lakeien te laten verzorgen, maar zelf maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheden op zich te nemen. En ten derde, alleen wanneer dat gebeurt, kunnen we met elkaar de macht van een almachtige staat afbreken en de tentakels die ook de kerk en allerlei andere eigen instellingen bedreigen van ons werk. Toen ik hier aankwam, vroeg dominee van Vlastijn, geloof ik, van hoe lang denk je ongeveer te spreken. En toen dacht ik, ik heb nog geen idee, maar ik wil wel eens testen hoe lang dominees kunnen luisteren. Ik weet niet hoe lang ik al bezig ben, misschien al bijna een uur, hè? Maar ik zal me, als dat mag nog, met twee punten willen besluiten. In de eerste plaats dit punt. Wie wil dat anderen in de samenleving, andere groepen dan de christelijke, wie wil dat die anderen loyaal met hem zijn, moet zelf ook loyaal zijn. En die loyaliteit tonen door mee te denken en mee te doen bij maatschappelijke problemen. En om die loyaliteit effectief uit te dragen, mijn heren, kerk en predikeren, mag ik er misschien op wijzen dat meer eenheid niet overbodig zou zijn. Tot slot mag ik misschien een cri de cœur slagen, die slechts in een enigszins verwijderd verband staat tot het onderwerp dat ik nu zojuist heb behandeld. Maar als predikanten of als aankomende predikanten of als ambtsdragers of als docenten godsdienst aan onverprezen reformatorische scholen, heeft u natuurlijk een zware en verantwoordelijke taak. In een heleboel opzichten. Maar die taak heeft ook één aspect, hè. En u draagt in feite een erfenis over. De grote erfenis van het geloof van de kerk van alle eeuwen en plaatsen. Maar misschien dat ik u dat mag vragen. Levert u bij die erfenis ook een testament? In die zin brengt u de mensen in uw kerk en de kinderen in uw klas ook bij dat het geloof niet alleen iets is, het is het in eerste instantie en in de meest belangrijke mate, is een relatie tot God, maar wordt ook duidelijk hoe dat geloof kan worden uitgewerkt en moet worden uitgewerkt in een consistente levens- en wereldbeschouwing. Zodat individuele gelovigen, gemeenten, maar vooral leerlingen op middelbare scholen begrijpen dat wat zij zondags in de kerk horen en op catechisatie en in de klaslokalen van betekenis is voor alle andere vakken die zij bestuderen of aan een universiteit gaan bestuderen. Op een conferentie als deze is het natuurlijk het werk van Christus en van de Heilige Geest, het wonder van de wedergeboorte, het geloof in Christus en de heiligmaking centraal. En daaruit vloeit al voort dat het niet uw overtuiging is en ook niet de mijne, dat geloof gebaseerd is op, tot stand komt door redelijke argumentatie. Maar het is misschien ook zo dat een geloof dat geen redelijke argumenten meer kent, dagelijks wordt bedreigd. Dat zie ik een beetje te veel gebeuren. We hebben dus gesproken over christenen in de wereld, over zijn taak in de wereld, maar de binnenzijde van de kerk en het geloof zijn primair. Want als dit zout zouteloos wordt, waarmee zal het dan worden gezout?
Wij zeggen u hartelijk kunnen constateren, u zelf, hoe lang dominees kunnen luisteren.
Complimenten.
Zie. Het is evenwel zo dat als dominees een tijd lang geluisterd hebben, dan willen ze, zijn ze er dringend aan toe om een keer te gaan praten. En nu hebben wij de gewoonte niet om de referaten die hier gehouden worden te bespreken. Dat hangt onder andere samen met het feit dat u verondersteld wordt onmiddellijk te begrijpen wat er allemaal gezegd is in die andere referaten. En dat er daarom ook niet meer over nagepraat behoeft te worden in de zin van wat bedoelde je nou eigenlijk. Maar met een onderwerp dat enigszins terzijde ligt, ligt dat een beetje anders. U mag nu vragen stellen. Want al hebt u allemaal, en het compliment hebt u dus al gekregen, goed geluisterd. Maar het zal niet moeten blijken of u het allemaal hebt begrepen.
We kunnen niet tussen de boksen gaan staan met de microfoons.
Er wordt de laatste tijd wordt meer gesproken over normen en waarden en sommige politici draaien dat wel eens vrolijk om en hoor je spreken over waarden en normen, wat me overigens filosofisch onzin lijkt. Maar goed, over normen en waarden. Dat heeft alles te maken natuurlijk met een staatsvisie. Zijn de normen een constante vanuit de natuurwet? Of is het een bewegelijk iets die bij meerderheid van stemmen om de zoveel tijd gemaakt worden? Als het is bij meerderheid van stemmen, ja, dan heeft het eigenlijk weinig zin om over normen en waarden te spreken. Hoe ziet u de taak van politici van christelijke huizen in deze? Nou, hoe dat te verwoorden? Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is...
Ik lijk wel een dominee.
Mijn tweede vraag is van... Sociale rechten noemde u even in een nebenbij wat onzinnig. Ligt dat eens wat toe? En hoe is de verhouding rechten en plichten als je uitgaat van absolute normen en daarop gegronde waarden? Dat was
het. Dat was uw eerste vraag. Christenpolitici spreken over waarden en normen. Ik denk dat je er om de eerste plaats eens een keer vrolijk om moet maken. Dat is, als je die cabaretier moet citeren, die zei wormen en naarden. Het wordt zo'n enorm cliché. Waarden en normen, en normen en waarden, en iedereen heeft het erover. En de ene minister roept, ja, we moeten reclamespotjes gaan maken, dan worden de mensen weer wat netter. En de andere zegt, hij is ook nog premier, die zegt, ja, we gaan eerst eens een commissie instellen naar Noors voorbeeld. Dan zal het ook allemaal wel in orde komen. Het is zo onbepaald, die discussie. En wat ik in de eerste plaats, als ik zoiets zou moeten meedoen, wat ik in de eerste plaats zou opmerken, is dat waarden en normen, dat is eigenlijk de vertaling van values in de Engelse discussie. Maar als je goede boeken leest, en het gaat over dit soort zaken, dan hebben goede schrijvers het nooit over values, maar over virtues. Over wat een heel ouderwets woord heet, deugden. Het gaat dan dus niet om dingen waar je iets van vindt en waar je morgen misschien weer anders over denkt. Het gaat al helemaal niet over de grootste gemene delen van nou, wat vind jij en... Is er een grootste gemene delen te bepalen en volgende week zien we wel weer of die grootste gemene delen gelijk gebleven is. Hè? Wat vooral onder Paars de tendens was van en minister Zorgdrager die zei, ja, ik heb geen referentiekader. Mijn referentiekader is wat morgen de uitslag is van het debat hier in de Tweede Kamer. Daar gaat het, die geur hangt om dat begrippenpaar waarden en normen. Maar hè, zoals ik zei, Dat is het equivalent van het Engelse values. Terwijl theologen en een bepaalde groep politieke filosofen het altijd hadden over virtues. Dus deugden die voortvloeien uit het christelijk geloof. Eigenschappen zoals rechtvaardigheid, matigheid, verstandigheid. Die gevoed worden door een geloof in God. En ik denk dat ik als christenpoliticus dat in de eerste ik denk dat christenpolitici dat in de eerste plaats zouden moeten inbrengen. Maar er vervolgens direct op wijzen dat het bijbrengen van die virtues niet iets is wat in de meest directe zin binnen de mogelijkheden van de staat ligt. Dus je zou in dat verband willen dat je een overheid had die dat zelf zich realiseerde en dus geen staatscommissie ging benoemen om de grootste gemene delen samen te stellen, wat nu dreigt te gebeuren, denk ik. Dat je een overheid had die dat begreep en dus in haar beleid de instituties die zei ik bijna zelf meer waarden en normen, maar die deugden, die karaktereigenschappen wel kunnen bijbrengen, het gezin, familie, het onderwijs en de kerk, in dat werk zouden steunen. Dus het is altijd een moraal, laat zich niet per decreet opleggen. Het moet altijd via een omweg. En ik vind, de overheid heeft wel in die zin een taak dat zij die deugden, die waarden en normen die zij wil, die zij belangrijk vindt voor maatschappelijke stabiliteit, voor het welzijn van haar onderdanen, belangrijk vindt dat ze die ook benoemt. Dat ze in die zin iets van een getuigenis op dat punt uitstraalt. Maar dat ze tegelijkertijd, en dat kan al helpen natuurlijk, dat ze tegelijkertijd een beleid voert dat het gezin niet afbreekt, maar opbouwt. Niet bedreigt, maar beschermt. Evenzo familie, evenzo onderwijs. Dat het niet alleen over allerlei structurele zaken gaat, maar over het curriculum, het schoolprogramma. En ook de kerken daarin ondersteunt. Al is het maar met een bepaald welbegrepen eigenbelang. En op die manier zou ik daarover willen praten, als ik daarover iets zou moeten zeggen. Ja, wat die sociale rechten betreft, volgens de klassieke opvatting is het zo dat een grondwet de verhouding regelt tussen burgers en onderdanen. En tussen de overheid en de burgers, als onderdanen van die overheid. En dat zij dus niet burgersrechten toekent. Dat komt de overheid zelfs niet eens toe. Maar dat zij de rechten van burgers erkent op vrijheid van geloof, vrijheid van meningsuiting enzovoort. Het gaat dus om de relatie tussen de staat en onderdanen. Om dingen waarvan de overheid zegt, daar zal ik niet in treden. Dat komt mij niet toe, daar heb ik niks mee te maken. Terwijl bij sociale rechten juist in de grondwet is vastgelegd dat de overheid juist wel dingen zal doen. En dingen zal beloven, en waardoor ze een enorme macht krijgt. In tegenstelling tot die klassieke politieke rechten, die de burger juist een domein van vrijheid geven ten opzichte van de overheid. Maar juist bij die sociale rechten juist macht geeft en het recht geeft om uitgebreid te treden in de privé sfeer en privédomein van de burger en hem zogenaamd goed te doen, terwijl het stelsel van sociale zekerheid zoals dat in Nederland ontwikkeld is natuurlijk heel veel erg negatieve kanten heeft, omdat het een recht is geworden, het is een gave is geworden waar mensen recht op hebben en dat in principe levenslang. Nou, als je mensen wilt veroordelen tot ledigheid moet je dat doen. Dus daarom zei ik dat ze die beter konden schrappen. En eerder wie eerder toekomt, sociale rechten in 1983 in de grondwet kwamen, was er één partij die daar tegen stemde. Dat is ook de partij die in haar beginselprogramma heeft staan dat de overheid slechts in allerlaatste instantie, wanneer alle andere middelen en mogelijkheden zijn uitgewerkt, een plicht heeft op het terrein van de sociale zekerheid. En die partij kennen wij als de staatkundige gereformeerden. Ja, nog steeds.
Ik ben er ook heel erg van. Hè? Ja. Je hebt denk ik erg de nadruk gelegd, dat heeft me ook aangesproken, op het waar christelijk geloof en het klassieke denken samengaan, als ik je me toch goed gevolgd heb. En dat we denk ik blij mogen zijn overal waar mensen nog geloven in onveranderlijke normen en waarden. Die corresponderen met de natuurwet. Nu leven wij in een maatschappij waar dat zicht heel erg weg is. Wij kunnen niet in de toekomst kijken. Wij weten niet hoe lang de wederkomst uitstaat. Wij leven ongetwijfeld in het voorlaatste stadium, de laatste der dagen. Wij hopen toch, zolang die wederkomst uitstaat, op een terugkeer in kerk en samenleving. Nu is mijn vraag, hoe zie jij een terugkeer naar onveranderlijke normen en waarden? Zou die er kunnen komen los van een terugkeer tot het geloof in God?
Ik ben bang van niet.
Ja. En hoe zouden we dan eigenlijk het propageren van onveranderlijke normen, of niet propageren, het zeggen dat het niet hanteren van onveranderlijke normen en waarden, hoe dan ook een bedreiging is voor deze tijd, los van de eeuwigheid, dat voor ieder mens, of die christen is of niet christen, een bedreiging is voor het leven in deze tijd, combineren met de terugkeer, of het voor het eerst verstaan van het evangelie van verzoening door voldoening, als datgene wat we niet alleen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid nodig hebben.
Ja. Ik denk dat mijn oud-leraar Hebreeuws een van de kernen van dit betoog raakt en ook een van de zwakke plekken. In die zin dat laat ik twee dingen zeggen. U kent waarschijnlijk het boekje van Lewis, The Abolition of Man, de afschaffing van de mens. Dat is een hele heldere verdediging van de natuurwet, van het bestaan van onveranderlijke waarden en normen. Hij doet het onder andere door aan te tonen tot welke absurditeiten mensen komen wanneer ze die vaste, morele, onveranderlijke orde overschrijden komen. En hij laat zien dat je ook helemaal niet zo moeilijk hoeft te doen over de vraag, wat is die natuurwet dan precies? Is dat niet iets leegs, iets vaags, iets wat eigenlijk bestaat op de grens van ruimte en tijd en het eeuwige? En dat nauwelijks in ruimte en tijd illustraties vindt. En dan, u kent het boekje waarschijnlijk wel, in een appendix geeft Lewis dan voorbeelden van wetsteksten uit religieuze bronnen over het algemeen, uit tal van culturen, uit de Chinese cultuur, cultuur van Indianen, herinner ik me, noem maar op, maar ook uit onze eigen westerse cultuur, waaruit blijkt dat de mensheid het door de eeuwen heen op essentiële morele punten gewoon van harte eens is met elkaar. Dus je zou zeggen, dat is genoeg. Hè? En ik kom zelf in een bepaalde kringen mensen tegen die geen christen zijn. Maar die wel geloven in een vaste morele orde. En daar ook over spreken op de manier waarop Lewis dat doet. En die ook vinden dat de politiek, de besluitvorming door de overheid en de Tweede Kamer, zich binnen die normen en grenzen moet voltrekken. En daar ben ik dankbaar voor, zoals u dat ook net zei. Maar ik zie ook dat het er heel weinig zijn. En ik zie ook dat het dan heb ik het niet meer over de individuele gevallen die ik ken, maar ik zie ook elders dat het vaak niet lang stand houdt wanneer het niet gedragen wordt door het christelijk geloof. En ik zie persoonlijk al helemaal geen mogelijkheid. Ja, kijk, logisch gesproken kun je het proberen. Je kunt met mensen in debat gaan. Er is ook uitstekende literatuur over, onder andere van een, het zijn vaak natuurlijk katholieke denkers of anglikaanse denkers, die op een andere manier denken over het schema natuur en genade dan wij. Die dus ervan uitgaan dat de genade de natuur vervolmaakt. In onze calvinistische geloofsleer natuur en genade natuurlijk nooit een vredeverbond sluit. Je zou het dus kunnen proberen om mensen met redelijke argumentatie te overtuigen van het bestaan en het heilzame van vaste waarden en normen. Maar de ervaring leert ook, de ervaring leert dat het soms lukt. Maar de ervaring leert vooral dat het vooral lukt. Ja, dat klinkt misschien een beetje, maar dat dat inderdaad gebeurt. Willen bij mensen een... We hoeven nog niet eens geloof te zijn in de zin waarop wij daar met elkaar over zouden willen spreken. Nu besef iets van het heilig. En daarom heb ik in mijn verhaal ook gezegd dat ik niet geloof in een revitalisering van een terugkeer van fatsoen. Een terugkeer van een besef van virtue, van normen en waarden. Langs de lijnen van de natuur. Ik denk dat het pas echt gebeurt wanneer het christelijk geloof opnieuw de levens van mensen verovert. En dat er dan pas echt iets verandert, hoe jammer dat ook is. In zekere zin, in die zin dat je zou willen dat er veel meer mensen zijn die... maar het volgt ook eigenlijk al deze gedachte, uit wat Paulus zelf zegt, dat die wet wel kenbaar is, dat mensen hem... ook de reden dus dat ook de reden die niet wordt verlicht door de openbaring wel de natuurwet kan zien en misschien iets over kan zeggen, maar dat de natuur van de mens zo is dat hij hem het liefst in ongerechtigheid en onderhoudt, die voorschrift van de natuur. Dus ik heb bewondering voor mensen, en ik ken er velen die denken vanuit de klassieke traditie die natuurwet aanvaarden en ook politiek vertalen. Maar ik ben bang dat dat uitzonderingen zijn en dat je uiteindelijk alleen een herstel van fatsoen in een samenleving krijgt in het christelijk geloof weer meer invloedrijk wordt. En daarom probeer ik ook te zeggen dat dat dus uiteindelijk alleen maar kan wanneer de christelijke kerk in Nederland weer wervend midden in publieke domein staan. Dus het is ook een oproep aan de kerk. Is dat ongeveer een antwoord?
Ja. Ik heb de volgende opmerking eigenlijk. Nog niet zo lang geleden dacht ik dat we een berichtje konden lezen over de politiek in Amerika, waar de 10 geboden een plaats hebben binnen elke rechtszaal. En waar heel veel commotie over geweest is om dat daaruit te verwijderen. Maar dat nog tot op dit moment niet gelukt is. Maar men gaat in hoger beroep, heb ik begrepen. Is het ook niet zo dat dit aangeeft, de noodzaak dat de 10 geboden een plaats krijgen, heel duidelijk in onze samenleving, waar de Heer het erop van zegt dat we ze zouden inscherpen? Ik wil niet een wettische godsdienst propageren. Maar in hoeverre zou dat een handreiking kunnen zijn in de gedachte van het volk weer bijbrengen, de normen en de waarden van Gods woord, en dan duidelijk ook wijzend naar de heilzaamheid daarvan?
Maar ja, en wie zou u dat dan willen laten doen?
De politiek.
Ja, en dat... ja. Kerk houden voor het laatst. het is een vraag vergelijkbaar met de vraag die u zojuist stelde. Ik geloof er wel in dat er iets vanuit kan gaan wanneer een overheid. U had het over Amerika, neem de inauguratie van Bush. Ik weet niet meer precies, nadat hij de verkiezing had gewonnen, terwijl Bill Clinton zich liet inaugureren en vergezeld met popgroepen en rockbands en al een heleboel herrie meer. Was er bij de inauguratie van Bush, ik heb dat gevolgd, een enorme eerbied en afhankelijkheid ook. En er was geen rockband, maar er was een kerkkoor. En dat was een publieke erkenning door de hoogste gezagdrager in de Verenigde Staten van de naam van God. En van de heilzaamheid van zijn geboden. Ik geloof, ik heb daar, het was onder paard, dus je wist eigenlijk niet wat je zag. Het had bijna iets ontroerends. Dat gebeurde, dat kon je eigenlijk helemaal niet meer voorstellen. En ik geloof zeker dat er heel veel van uitgaat. En dat het in die zin ook heilzaam kan zijn, dus wanneer een overheid daarin volgaat. Maar kijk, het is niet, je kunt er niet mee volstaan. Het zal ook, omdat ik geloof dat de relatie tussen cultuur en politiek, dat cultuur eigenlijk de onderbouw is en de politiek de bovenbouw. Dat je wat je in de politiek ziet gebeuren, hoewel het in sommige gevallen anders is, zoals bij het homohuwelijk. Wat in de politiek gebeurt, wat in de Tweede Kamer gebeurt, is toch in feite het afhameren van maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Dus als iets waar we van zeggen dat het eigenlijk heel erg toch kracht van wet krijgt, dan gebeurt dat niet van de een op de andere dag omdat de regering dat in zijn hoofd haalt, maar omdat er een heel lang proces in de samenleving aan vooraf gaat. Dat is een ontwikkeling die zich kristalliseert in bepaalde opvattingen, in een bepaalde wens om de wet op een bepaald punt te veranderen. Dus ik denk dat als je echt iets zou willen veranderen, de samenleving in een slag ten goede zou willen laten maken, moet je daar beginnen. En dan kan het sluit de een het ander niet uit. Maar wanneer je alleen zou zeggen naar de overheid, zus en zo, de 10 geboden inprenten. Ik denk niet dat dat effectief zal zijn wanneer je niet ook tegelijkertijd, en misschien vooraf zelfs, door maatschappelijk debat en door beïnvloeding van de publieke opinie en door het zegenrijk werk van de kerk in het publieke leven, de geesten daar ontvankelijk voor maakt. Want de samenleving gaat niet naar de 10 geboden leven omdat de overheid dat zegt. De overheid gaat pas zeggen dat mensen naar die geboden moeten leven nadat een overgrote meerderheid van de bevolking dat vindt. Dus als de SGP aan de macht komt, wat Van der Vries zegt, dan gaat er niet veel veranderen, maar dan is er ook veel veranderd. Dus de culturele ontwikkelingen gaan vooraf aan het politieke afhameren daarvan.
Toch nog even over, ik denk het benauwende is dat pre-christelijk of post-christelijk zo'n ontzaglijk groot verschil is. Als het gaat om secularisatie in onze westerse samenleving, lopen we als Nederland in cultureel opzicht voorop. Ik heb dat nooit helemaal duidelijk, maar er is verschil tussen de Amerikaanse samenleving, de Amerikaanse cultuur en de West-Europese. En hoe protestanter de West-Europese cultuur is, hoe meer geseculariseerd. Iets van de natuurwet is daar nog. Mijn indruk is, als het weg is, heb ik de indruk dat nooit meer terug. Ik vind ook iets van een doem en een oordeel liggen over die hele ontwikkeling, waarin de Heere God inderdaad de mens die, zelfs als hij geen innerlijke relatie met God heeft, normen en waarden verlaten, heeft ook helemaal overgeeft aan zichzelf. En er zitten in de Bijbel noties van mensen die terug, of die ene geest die uitgedreven wordt en 7 geesten keren terug. De hond die tot zijn uitbraaksel terugkeert. Slot van openbaring die ongerechtigheid doet dat het vermenigvuldigd worden. Dus er is ook iets van, waar moet je je voor inzetten? Geloof je nog echt, de Heere God kan grote wonderen doen. Maar dat er een mogelijkheid is dat in een cultuur die zo ontzaggelijk zichzelf losgescheurd heeft van elk besef van het transcendente en van wat boven de mens uitgaat, nog teruggeert. Of is het een oordeel dat zich voltrekt? En dan denk ik, dan kun je bijvoorbeeld in bepaalde kleinere eenheden in zo'n cultuur bewaren en houden wat je hebt. En daar iets, zo te zeggen, van uitstralen als God dat geeft. En ook misschien wel mensen daar binnen trekken. Maar ik heb de indruk dat een geseculariseerde overheid als de onze, ik kan niet meer zien dat nog weer anders kan worden. Dus ik ben daar erg pessimistisch over.
Ja, ik hoor het. Het begin van de antwoord is natuurlijk dat je nergens in de Bijbel leest dat je moet nalaten wat je hand vindt om te doen. Ik zei ergens een uitspraak bij Tocqueville: niets is zo eervol dan de laatste loopgraaf te verdedigen met de vlag uit. Dus dat doen we maar. En of het een oordeel is en of het onomkeerbaar is, dat het ligt toch nog in de schoot van de toekomst verborgen. Ik heb en ook, als ik niet in het publiek hoef te spreken, ben ik ook niet optimistisch over. Maar ik zou het niet op willen geven. Dus ik geloof in de taak en ook de mogelijkheid om met die paar groepen van mensen met wie je op dit punt nog een zekere mate van overeenstemming kunt bereiken, je best moet doen om het culturele klimaat en de richting van het publieke debat naar vermogen te beïnvloeden. En niet dat het dan in jouw handen ligt. En dat de uitslag afhankelijk is van jouw, van de kwaliteit van jouw werk of van de mate van je inzet. Het is, ook daarin zijn we natuurlijk afhankelijk van de zegen van God. Maar ik geloof niet dat je de vlag moet strijken en in een loopgraaf moet gaan zitten mompen van hoe mooi was het leven toen de laatste linie nog 100 kilometer verderop lag. Nou, dat, kijk, ik ben er net. Ja. Nou, ik ben daar. Zo heeft u dat waarschijnlijk ook begrepen, net in antwoord op uw vraag, kritisch op ingegaan. Hè, omdat ik niet die normen- en waardediscussie komt zo langs rond je neus uit. En omdat ik niet geloof dat er iets goede kan gebeuren door het instellen van een staatscommissie. Want dan wil iedereen, alle maatschappelijke groeperingen willen daarop. En dan moet je met elkaar gaan proberen het is een grootste gemene delen samen te stellen. Het wordt toch een inventarisatie van waar bedelagen van de bevolking het zo ongeveer nog over eens zouden kunnen worden. En dat wordt dan de inzet, de doelstelling van het kabinetsbeleid. Daar geloof ik helemaal niks van. Dus dat is een groot verschil. Maar het biedt toch een mogelijkheid. Ook al ben je het met deze richting niet eens. Er is toch, en daarom vind ik dit kabinet principieel anders dan de voorafgaande twee. Er is in zekere zin een omslag. Ja, niet de omslag die u en ik zouden willen. Maar er is een verandering van richting in het beleid dat het kabinet voert. En dat bedoel ik niet alleen dat ze harder zijn voor asielzoekers en dat ze dit en dat en zo en zo. Die harde rechtse praat gaat het me niet om. Het gaat erom, zeg maar, de richting van het beleid dat de overheid ziet dat zij bepaalde dingen niet kan en verantwoordelijkheden wil teruggeven aan de samenleving zelf. Dat is één. En de tweede plaats, want dat kun je wel doen, maar er moet ook cultureel kapitaal aanwezig zijn in die zin dat de mensen die onze samenleving bevolken het aan moeten kunnen, zeg maar moreel en qua karakter en financieel, om die taken en verantwoordelijkheden die de overheid teruggevelt ook weer op zich te nemen. En dat is de pendant daarvan is natuurlijk die discussie die Balkenende wil over waarde en normen. En daar kun je heel kritisch over zijn, je kunt bang zijn dat het niks wordt, maar er komt nu een debat. En dat is precies zoals ik net zei over cultuur en politiek, wat er in de cultuur nu gaat gebeuren, in de samenleving, in de maatschappelijke discussie, ook al klinkt dat allemaal veel mooier dan het in werkelijkheid is natuurlijk, want in de praktijk zijn er toch een paar clubjes uit de grachtengordel en nog een clubje die met elkaar aan tafel gaan zitten en in de rode hoed met elkaar gaan discussiëren, waar de gewone man absoluut geen invloed op zal hebben. Maar er, in die samenleving gaat er gediscussieerd worden over. Dat hebben we 8 jaar niet gehad, om te beginnen. En wie weet of dat een mogelijkheid biedt om. En zolang je niet zeker weet dat het niet zo is, moet je meedoen. En dus niet opgeven. Ja, maar dat is vaak helemaal niet zo erg, die weerstand. Ik heb soms liever weerstand dan dat ze het niet begrijpen. De weerstand is nog beter dan postmoderne onverschilligheid. Ja, soms wel en soms valt het mee.
Ik zie daar iemand zitten die op die laatste barricade staat, Peter Schalk. Ja. Misschien dat je jouw licht vanuit die praktijk waaruit jij zit even kunt laten schijnen. Zie je er inderdaad ook perspectieven in? Je bent bezig geweest ook die kabinetsinformateur te beïnvloeden.
U overvalt me een beetje, maar dat is uw vraag. Maar ik herken heel veel van wat Bart-Jan aandraagt. En ik ben het zeer eens met zijn antwoord op de laatste vragen. Ik zat terwijl je aan het praten was daarnet in antwoord op een van de vragen ook te denken aan een voorbeeld dat misschien heel erg duidelijk kan maken dat hoe de kaarten lagen tijdens het vorige kabinet. Ik was in gesprek met iemand van de VVD en van de Partij van de Arbeid rondom een onderwerp waar ik een paar jaar geleden hier iets over heb mogen zeggen, over zondagsarbeid. En zij hebben eerst hun ideologie over mij uitgestort en daarna mocht ik. Toen hebben we met elkaar zitten praten en discussiëren en ik vond het heel schrijnend en ook heel frappant dat zo'n beetje de slotopmerking was van: meneer Schalk, u heeft volkomen gelijk. Uw redenering is absoluut logisch, maar wij maken een andere keus. Hè, dus nou, op dat moment kun je of diep teleurgesteld naar huis gaan en zeggen van nou, ik heb het wel gezien, want het helpt toch niks. Of je kunt zeggen van nou, wij hebben dit debat gevoerd. Zij hebben in ieder geval geconstateerd dat er ook op een andere manier tegen aangekeken kan worden. En wellicht dat er een tweede moment, een later moment komt waarop je daarop door kunt spreken. Als je denkt over de mogelijkheden die er nu aan het ontstaan zijn, die schat ik eigenlijk op dezelfde manier in als Bart-Jan. Toen ik in de krant zag deze dagen van dat Balkenende een commissie voor waarden en normen wilde instellen, toen dacht ik van op welke manier zouden we kunnen proberen om daarbij aan te sluiten. Niet met het idee van tjonge, en dan zullen wij wel eens even die 10 geboden daarbinnen sleutelen, want dat gaat gewoon inderdaad niet lukken. Maar het is wel een prachtige mogelijkheid om in ieder geval iets uit te stralen, iets door te geven van datgene wat ons werkelijk raakt. En daarvan kan je de uitkomst van tevoren inderdaad helemaal niet inschatten. Dat kan dus twee kanten opgaan. En juist het geloof dat dat kan, hè, dat het ook een hele andere kant op kan gaan dan dat we in onze pessimistische denktrand langzamerhand hebben vastgesteld al bijna, dat maakt juist dat we extra alert horen te zijn. En inderdaad niet moeten denken dat we misschien in die allerlaatste loopgraaf zitten. Wie weet welke er nog achter ons liggen. En ons staat een sterke held terzij. Dat is denk ik de kracht van waaruit we zowel in de journalistiek als in de politiek als in het maatschappelijke leven, maar ook vanuit de kerk werkzaam mogen zijn. En door alles heen, als ik dat dan ook nog even mag aanvullen, heb ik steeds eraan zitten denken van datgene wat aangedragen werd vanuit het gedachtegoed van Augustinus en noem maar op. Ten slotte komt het erop neer dat ons geloof niet zomaar religie is, maar dat het werkelijk geloof is. Dat we er niet staan omdat we een christelijk gedachtegoed te verwoorden hebben, maar omdat Christus ons roept om hem te volgen en in de samenleving en in de maatschappij present te zijn. En wat het dan uitmaakt.